Welkom. Dit is al de vijfde aflevering van deze podcast. En vandaag spreken we over de oorlog in Oekraïne. En ook over de vraag of het anders had kunnen lopen. Muiteren, hoe onze wereld kantelt. Zo heet mijn boek. Ik ben Peter Mertens. En ik geloof dat mensen willen weten, echt willen weten, hoe de machtsverhoudingen in onze wereld kantelen. Daarom dit project. Een boek, een docuserie en nu ook een podcast. Ik geef het woord aan wie zich beneden deks bevindt. Aan stakende verpleegkundigen en automobielarbeiders in het noorden, maar ook aan mijnwerkers en boeren in het zuiden. Dit is Muiterij. Eind maart 2021 muis ik er samen met mijn vriendin Nadine even tussenuit om te gaan uitwaaien in Saint-Gat. En we maken een wandeling naar Calais. En als we bijna aan Calais zijn, stoten we op een kerkhof dat half verborgen ligt tussen duindoren en vlieren. En dat blijkt het kerkhof van Les Baraques te zijn. Daar liggen duizenden soldaten begraven die stierven in de Grote Oorlog, de Eerste Wereldoorlog. En we lopen over dat kerkhof langs zo'n lange rij van witte grafstenen. En dan zien we Britse, Duitse, Australische, Canadese, Zuid-Afrikaanse, Indiaanse, Egyptische, Nieuw-Zeelandse namen. Allemaal jongeren die gestorven zijn vooraleer ze nog goed en wel aan hun leven moesten beginnen. En dan vraagt Nadine opeens heel stil. Kijk, dat zijn Chinese mannen. En ze zijn allemaal in 1919 gestorven. Hoe kan dat nu? We zoeken het op en dan blijkt het om arbeiders te gaan van de Chinese Labour Corps. En die zijn ingelijfd bij het Britse leger. Maar volgens hun contract mochten die niet ingezet worden als strijder, maar moesten zij dus het zware werk doen achter het front. Loopgraven herstellen, spoorwegen bouwen, schepen laden en lossen. Heel, heel zwaar en ook vuil werk van 10 uur per dag voor nauwelijks 1 frank. En toen de oorlog dan gedaan was, moesten die mannen gaan helpen bij het opruimen van de slagvelden. Dus slachtoffers ontgraven, maar ook munitie ontmijnen. En heel veel van die gasten zijn toen om het leven gekomen. En anderen zijn op een dool geraakt en aan de drank geraakt of zelfs aan de misdaad. Les Baraques, dat is een kerkhof zoals er bij ons in de Westhoek honderden zijn. Elk van die graven is een getuige van de allesvernietigende Eerste Wereldoorlog. Het is het eindstation van miljoenen arbeiderszonen en boerenzonen die vermalen zijn in de vleesmolen van de oorlog. Die Eerste Wereldoorlog die startte trouwens in een heel euforische roes, een nationalistische roes. Op de perrons van de treinstation stonden mama's hun jongens enthousiast uit te zwaaien met witte zakdoeken ten strijde voor God en vaderland. Nach Paris, à Berlin. En het is pas vele miljoenen lijken later dat heel dat hoera-patriotisme plaats heeft gemaakt voor verzet en vredeswil. Nooit meer oorlog. Nie wieder Krieg. Never again. Dat was de centrale les na de oorlog. En toch is Europa niet oorlogsvrij geworden. Op 24 februari 2022 maakt Rusland zich schuldig aan het grootste kwaad. Het Russisch leger valt Oekraïne langs 3 kanten binnen. En vandaag ligt het slagveld bezaaid met lijken. De frontlinie is niets anders dan een langgerekt kerkhof van soldaten, uitgebrande tanks en rokende vliegtuigwrakken. Elke oorlog laat arme donders, arbeiderskinderen, boerenjongens of huurlingen zonder naam kermend op het slagveld achter. En deze oorlog is niet anders. Heel veel Russische soldaten komen uit de armere regio's van de Russische Federatie, de republieken van de Noordelijke Caucasus, het Verre Oosten van het land en Transbaikalië. Of het zijn mannen uit de gevangenissen die zijn daar opgevist en kunnen dan via militaire dienst op vrijlating hopen. Nee, de zonen van de Russische elite, die zie je niet aan het front. Die brengen hun vakanties nog altijd door in de luxe hotels van Thailand, Dubai en de Caraïben. Maar ook aan Oekraïnse zijde vechten bouwvakkers, marktkooplui, arbeiders van plaatselijke meubelbedrijven en boerenjongens. De brutale inval van de Russische legers in Oekraïne gaat in tegen elk internationaal oorlogsrecht. En ze wordt dan ook terecht wereldwijd veroordeeld. Wel zie je dat in de houding tegenover Poetin er een heel grote verandering optreedt. Want toen Poetin aan de macht kwam in 2000, voerde hij een hele vuile oorlog tegen Tsjetsjenië, met gasaanvallen en verwoestingen allerhande. Maar dat was voor heel wat krachten blijkbaar geen probleem. Toen Poetin premier van Rusland werd, was in ons land Guy Verhofstadt premier. Premier van België, een liberale premier. En Verhofstadt neemt onmiddellijk het vliegtuig naar Moskou en hij gaat Poetin feliciteren. En het verhaal luidt dat president Poetin Verhofstadt zelfs heeft uitgenodigd om op berenjacht te gaan. En dat is de hoogste eer die een Westers leider kan ontvangen. En ze noemen elkaar Vlatje en Guy. En Belgische premier Guy Verhofstadt is niet de enige, want in diezelfde periode sluit ook de Britse premier Tony Blair vriendschap met Poetin. En ze gaan bij elkaar op bezoek. Blair verwelkomt Poetin met de woorden:
ik wil dat Rusland en het Westen samenwerken om stabiliteit en vrede te bevorderen.
Stabiliteit en vrede, zegt Blair. En hij is echt te gek voor woorden, want hij weet dat er op hetzelfde moment Russische bommen vallen op de Tsjetsjeense hoofdstad Grozny. En Blair tekent wapencontracten met de Russische Federatie tot zijn arm ervan pijn doet. Helemaal geen stabiliteit en nog minder vrede. In die tijd staan ze allemaal in een rij om schouderklopjes uit te delen aan Poetin. Verhofstadt, Blair, maar ook Bush. Want met Poetin kan je zaken doen, zo klinkt het dan. Het maakt helemaal niet uit dat er bommen vallen op de Tsjetsjenen. Het maakt niet uit dat Rusland oppositiepartijen verbiedt. Het maakt niet uit dat hij critici de mond snoert. Het enige wat dan telt zijn de belangen van het Westen. En Poetin wordt dan een soort bondgenoot van het Westen. Met wapendeals, economische akkoorden en samenwerking. En dan wordt er een oogje dichtgeknepen voor de bombardementen op Tsjetsjenië. Het zinse vandaag is dat al wie toen de deur van Poetin platliep, vandaag ineens de grootste tegenstander van Poetin is geworden. Wat veranderd is, dat zijn de belangen van het Westen. En dat gebeurde met name in vier stappen. In augustus 1991 kondigde kersverse Russische president Boris Jeltsin het einde van de Sovjet-Unie aan. En hij doet dat bovenop een tank. En hij gaat meteen aan de slag met een heel grote golf van privatiseringen. En alles wat los zit en vast zit van gemeenschapsgoed en publieke bedrijven wordt verkocht. Wat nog rest aan publieke dienstverlening wordt met de bulldozer platgewalst. De preventieve gezondheidszorg, het onderwijssysteem, de arbeidsrechten. Gevolg? De levensverwachting daalt dramatisch. De werkloosheid groeit en er komen nieuwe fenomenen, zoals drugscriminaliteit, orgaanhandel en maffia. Maar de colère in Rusland groeit. En er komen tienduizenden mensen op straat tegen die privatiseringen en tegen die werkloosheid, maar ook tegen het groeiende autoritarisme van Jeltsin. En als Jeltsin dan in 1993 ook nog eens de oliesector en de gassector wil privatiseren, is het hek van de dam en komt iedereen op straat in Rusland. Ook in het parlement verliest de Russische president zijn meerderheid. En om het laken terug naar zich toe te trekken, geeft hij de opdracht om het parlement aan te vallen. En dat gebeurt op 4 oktober 1993... zijn hallucinante beelden, want panzerwagens doorbreken de barricades van het volk rond dat parlementsgebouw. En via die aanval neemt Jeltsin opnieuw het parlement in. En het eerste dat hij dan doet, is een nieuwe presidentiële grondwet opleggen, waarin hij veel meer macht krijgt. Die wet is trouwens vandaag nog altijd van kracht. En op dat moment hoor je niemand in het Westen spreken over de duivel Jeltsin. Nee. Ze geven hem de sympathieke bijnaam van de flamboyante Siberische beer. Vanaf dat moment heeft Jeltsin het helemaal alleen voor het zeggen. En de weg ligt open voor de laatste golf van privatiseringen. Hij lanceert het programma Leningen voor Aandelen. En dat wil zeggen dat de overheid geld leent van steenrijke financiers en dat die financiers in ruil aandelen krijgen van staatsbedrijven. En zo is de macht van de oligarchen geboren. Maar je land uitverkopen, dat is natuurlijk geen economie besturen en het gaat steil bergaf met Rusland. Rusland komt in een financiële crisis terecht. De industriële productie daalt met de helft enorm. Stilaan komt ook het einde van het presidentschap van Jeltsin in zicht. En zijn vrienden laten hem vallen, want chaos is niet meteen bevorderlijk voor de winstcijfers. Er moet een harde hand komen om Rusland te besturen. Zo klinkt het die dagen in Moskou.
2000.
Zo gezegd, zo gedaan. De nieuwe harde hand luistert naar de naam Vladimir Poetin. En van het begin van zijn presidentschap in 2000 belooft hij meteen om Rusland opnieuw op de kaart te zetten. En zijn eerste prioriteit is om de oligarchen onder controle van de staat te brengen. Ze mogen nog wel oligarch zijn en steenrijk, maar ze moeten weten wie de baas is. En de baas, dat is Poetin. Poetin wil die dagen deel uitmaken van het Westen. Hij wil dat Rusland lid wordt van de NAVO, de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie, militaire organisatie die geleid wordt door Washington. Hij wil ook dat Rusland een economisch verdrag sluit met de Europese Unie. En hij helpt de Amerikaanse president bij diens War on Terror, de oorlog tegen terreur. En dat komt hem goed uit, want zo kan hij de Tsjetsjenen blijven bombarderen. Maar de relatie is niet wederkerig. De westerse instellingen blijven Rusland toch eerder zien als een soort verliezer van de Koude Oorlog. En ze behandelen het land dus meer als een tandeloze pion, een soort regionale macht die alleen maar goed is voor de export van grondstoffen. En gaandeweg begint er iets te dagen bij Poetin.
2008.
De echte breuk komt er met de NAVO-top in Boekarest in april 2008. Daar kondigt de militaire organisatie NAVO aan dat zowel Georgië als Oekraïne lid zal worden van de NAVO. En dat gaat in tegen alle mogelijke afspraken die tot dan zijn gemaakt. Want na de val van de Sovjet-Unie had de NAVO plechtig beloofd om niet verder op te schuiven naar het oosten, naar de grenzen van Rusland. Met die NAVO-top in 2008 zijn de problemen rond Oekraïne echt begonnen, vertelt de Amerikaanse politicoloog John Mersheimer.
Volgens een journalist barstte Poetin in een woedeaanval uit en waarschuwde hij: als Oekraïne lid wordt van de NAVO, dan zal het dat doen zonder de Krim en de oostelijke regio's. Het zal gewoon uit elkaar vallen.
Het is dan dus overduidelijk dat de mogelijke intrede van Oekraïne in de NAVO een rode lijn overschrijdt. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en ook de Franse president Nicolas Sarkozy zijn het daarmee eens. Zij verzetten zich op die top van Boekarest tegen het NAVO-lidmaatschap van Oekraïne. En ook in Washington weten ze dat donders goed. Ze weten ook hoe gevoelig het ligt en dat kan je merken uit een telegram die de Amerikaanse ambassadeur in Moskou stuurt 2 maanden voor de NAVO-top in 2008.
Rusland ziet dit niet alleen als een omsingeling en een poging om de Russische invloed in de regio te ondermijnen. Het vreest ook onvoorspelbare en oncontroleerbare gevolgen die de Russische veiligheidsbelangen ernstig zouden schaden. Rusland is vooral bezorgd dat de grote oneenigheid in Oekraïne over het NAVO-lidmaatschap, een groot deel van de etnisch Russische gemeenschap daar is tegen toetreding, kan leiden tot een grote scheuring die gepaard zou gaan met geweld of, in het ergste geval, een burgeroorlog. In zo'n geval zou Rusland moeten beslissen of het ingrijpt, een beslissing die Rusland niet wil nemen.
Met andere woorden, in de Verenigde Staten is men perfect op de hoogte van wat een NAVO-uitbreiding naar het oosten zou kunnen betekenen. De spanningen tussen Rusland en het Westen groeien. En met die spanningen verandert ook het discours. Ze herkneden de goede dictator die van wapens werd voorzien voor zijn vuile, vuile oorlog tegen Tsjetsjenië tot een slechte dictator. En wanneer de Russische regering dan beseft dat heel het plan voor een integratie met Europa en de Verenigde Staten niet zal doorgaan, begint ook de houding in Moskou te veranderen.
2014.
In 2014 komt er een nieuw breukmoment, met name in Oekraïne. Want dan ligt er een vrijhandelsverdrag voor tussen de Europese Unie enerzijds en Oekraïne anderzijds. En heel dat verdrag is ook nog eens gekoppeld aan een lening bij het Internationaal Muntfonds, het IMF. En zoals we weten, stelt het IMF ook voorwaarden. In dit geval de verhoging van de pensioenleeftijd voor vrouwen, de verlaging van bedrijfsbelastingen, de afbouw van een aantal vervelende arbeids- en milieuregels, de privatisering van mijnen en bedrijven. En Oekraïne mocht ook geen handelsverdragen meer sluiten met Rusland. De toenmalige Oekraïense president Viktor Yanukovych was niet tegen het akkoord met de Europese Unie, maar hij was er wel tegen dat Oekraïne geen handel meer met Moskou mocht drijven. En dus weigerde Yanukovych het verdrag te tekenen, maar met die weigering tekende hij wel zijn eigen politieke doodvonnis. Ondertussen gaat Yanukovych wel gedwee door met die andere programma's van privatiseringen en dat levert hem veel verzet in Oekraïne zelf op. En uit die mengelmoes van sociaal-economische onvrede, maar ook uit pro-westerse gevoelens, ontstaat een grote protestbeweging, het zogenaamde Maidan-protest. Op het centrale plein in Kiev, de Maidan, komen tienduizenden mensen samen om te protesteren. En die betogers krijgen meteen de steun van het Westen. En dat mag je best letterlijk nemen, want de Amerikaanse vicepresident van Buitenlandse Zaken, Victoria Nuland, en de liberale fractieleider van het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, die trekken naar het Maidanplein in Kiev om de protesten daar te steunen.
Brave and courageous people and citizens of the world, the Ukrainians today.
En zij willen dat Oekraïne het nieuwe vrijhandelsverdrag ondertekent met Europa en met de Verenigde Staten. Om even duidelijk te maken, dat is echt een diplomatieke breuk. Hè? Want stel je eens voor dat zo'n buitenlandminister uit de Verenigde Staten naar Brussel zou komen om hier de boerenprotesten te steunen op straat. Dat is diplomatiek not done. Op 22 februari 2014 wordt Yanukovych dan omvergeworpen. En in zijn plaats komt de toenmalige parlementsvoorzitter Turchinov als interim-president aan de macht. Op hetzelfde moment starten in het oosten van Oekraïne, in het Russisch sprekende deel, weken van anti-Maidan-protesten. En wat doet interim-president Turchinov dan? Hij gaat geen dialoog aan met de protestbeweging. Hij luistert niet waarom die mensen allemaal op straat komen. Nee, hij spreekt niet mee. In de plaats daarvan geeft hij het bevel om een antiterroristische operatie in te zetten. En dat betekent dat men militairen stuurt naar het gebied om het verzet te gaan breken. Dat zal de start zijn van een bloedige burgeroorlog met groeiend extremisme langs de twee kanten, in de westerse kant van Oekraïne, maar ook in het oosten. Alleen al in die eerste jaren laten 14.000 Oekraïners het leven in de burgeroorlog. We hebben nu gezien hoe de belangen tussen Rusland, Oekraïne en de Europese Unie verschoven zijn aan de hand van vier gebeurtenissen. 1991, toen Jeltsin aan de macht kwam en alles privatiseerde. 2000, toen Poetin de macht greep en de oligarchen onder controle van de staat wou brengen. 2008, toen NAVO besliste dat Oekraïne absoluut lid moest worden van de NAVO. En 2014, toen de bloedige burgeroorlog in Oekraïne losbarstte. Dat 2014 een kantelmoment is, zegt ook Jens Stoltenberg. En dat is niet zomaar iemand. Dat is de secretaris-generaal van de NAVO zelf. Hij zegt...
De oorlog in Oekraïne begon niet in februari 2022. De oorlog begon in 2014. Sindsdien hebben de NAVO-bondgenoten steun verleend aan Oekraïne. Met training, met bewapening. Zodat de Oekraïnse strijdkrachten in 2022 veel sterker waren dan in 2020 en in 2014.
De secretaris-generaal van de NAVO heeft het bij het rechte eind. De oorlog startte in 2014. Als de Europese Unie en de Verenigde Staten toen de protesten in het oosten van Oekraïne opgepikt zouden hebben, als legitieme meningsuitingen en als er geluisterd zou zijn, dan zou er wellicht geen antiterroristische operatie zijn geweest en dus ook geen burgeroorlog. Gelukkig komen er in 2014 de zogenaamde Minsk-akkoorden. Oekraïne, Rusland, Frankrijk en Duitsland ondertekenen een akkoord waarin men pleit voor een staakt het vuren, maar ook voor een federale staatshervorming in Oekraïne met een eigen statuut voor de Russisch-talige regio's binnen een overkoepelend Oekraïns geheel. Een beetje naar het Belgische federale model dus. Maar die Minsk-akkoorden blijven jammer genoeg dode letter. Het staakt het vuren wordt voortdurend doorbroken langs weerszijden trouwens. En van heel die staatshervorming komt ook niets in huis. Wat blijkt? Het Westen wil vooral tijd winnen om Oekraïne militair te bewapenen tegen Rusland. Dat zal Angela Merkel nadien ook toegeven. Het had anders kunnen lopen. Dat neemt niet weg dat de Russische inval een grove schending is van het handvest van de Verenigde Naties, een daad van agressie. De Oekraïense bevolking verdient vrede in een land waarvan de grenzen gerespecteerd worden, zonder de constante dreiging van nieuw geweld vanuit Rusland. En de vraag is, hoe bereik je dat? En misschien vinden we het antwoord wel op het eiland Cuba. Op oudejaarsavond 1958 brengen Fidel Castro en zijn barbudo's de Cubaanse dictator Batista ten val. Cuba wenst niet langer een neocolonie van de Verenigde Staten te zijn en eist zijn soevereiniteit op. Maar dat is niet naar de zin van Washington. En in april 1961 sturen de Verenigde Staten een huurlingenleger naar de varkensbaai in Cuba. Ze proberen het regime van Castro omver te werpen, maar de aanval mislukt. Daarna wenden de Cubanen zich tot de Sovjet-Unie voor hun militaire verdediging. Maar Moskou heeft een eigen agenda. De Verenigde Staten hebben dan nog maar net middellange afstandsraketten opgesteld in Turkije en Italië die gericht zijn op de Sovjet-Unie. En vanaf april 1962 doet Washington ook weer proeven met kernwapens. Het antwoord blijft niet uit. Vanaf mei 1962 stelt Moskou kernraketten op in Cuba. In augustus dan ontdekken Amerikaanse U-2-verkenningsvliegtuigen de kernraketten. En dan is de Cuba-crisis een feit. De wereld danst in 1962 op de grens van een kernoorlog tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie. Cuba is eigenlijk niet meer dan de lieu de spectacle, de plaats van het gebeuren. Geen van beide grootmachten wil kernwapens in zijn achtertuin. En dat is vandaag ook een beetje zo. Moskou aanvaardt niet dat Oekraïne deel zou uitmaken van een NAVO-rijk met kernwapens. Het goede nieuws is, het komt niet tot een oorlog in 1962. De Sovjet-Unie trekt haar kernwapens terug en een beetje later ontmantelen ook de Verenigde Staten hun middellange afstandsraketten in Noord-Italië en Turkije. En het speciale is dat daar geen contractuele afspraken zijn over gemaakt. Er staat niets op papier. Men heeft het geregeld met een gesprek en met een handdruk. Als twee grootmachten het willen, kan het. Dat is vandaag ook zo. We moeten naar onderhandelingen. En onderhandelen betekent niet om de overwinning te schenken aan Rusland. Het betekent zo snel mogelijk een einde maken aan het escalerende geweld en een duurzame diplomatieke oplossing zoeken die voor beide landen aantrekkelijk genoeg is om de wapens neer te leggen. Er is uiteindelijk geen ander alternatief. Uiteindelijk hangt ook de Europese veiligheid af van de uitkomst van dit conflict. Een staakt het vuren en gedemilitariseerde zones kunnen een eerste stap zijn. Maar zeker is, in de gesprekken moet de toekomstige veiligheid en ontwikkeling van Oekraïne centraal staan. Zo zijn we aan het einde gekomen van de voorlaatste aflevering van de podcast Muiterij. We hebben gezien hoe de belangen tussen Europa, Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten veranderd zijn. En we hebben gezien hoe het anders had kunnen lopen. En we hebben ook gezien hoe in een historisch conflict de rakettencrisis van 1962 men uiteindelijk wel vrede heeft kunnen brengen door te onderhandelen. Het is een jaar geleden dat ik begonnen ben met het project Muiterij. Want een project was het. Boek, docuserie, podcast. Ondertussen is er weer al heel veel gebeurd. En in de laatste en zesde aflevering van deze podcast interviewt Lilo van Facto mij over de actualiteit van Muiterij. Hopelijk tot dan.
Muiterij is een podcast van Facto, het marxistisch mediaplatform powered by PvdA. Als jij jezelf wel eens de vraag stelt, hoe zit de wereld nu echt in elkaar? Volg onze kanalen dan zeker. Je vindt ons terug op facto.be, op sociale media, op YouTube en op jouw podcastplatform. Facto. De wereld begrijpen om haar te veranderen.